Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 115 en we doen dat uit de versen 5 en 6. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer. Hij is hun hulp, hun sterkt en al hun eer. Hun schild dat nooit zal wijken. Vertrouw op God, gij Aarons nageslacht. Hij is hun hulp, hun schild, die hun zijn macht zo menigwerf deed blijken. Vers 6, vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. De Heer was ons gedachtig. Zijn zegen blijft op Israël verspreid. Aarons huis is die ook toebereid. God is getrouw en machtig. Psalm 115, vers 5 en 6. Lezen uit Gods heilig en dierbaar woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13, vanaf vers 22 tot en met 30. Lucas 13, vanaf vers 22 tot en met 30, maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen het laatste vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het duisterdiensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lucas 13 gaan we lezen van Psalm 2, van het vers 22 en tot 30. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En hij zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: We hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af. Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden. Wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in de koninkrijk Gods, maar uw lieden buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatste die de eerste zullen zijn en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 91 en daarvan het 8e vers. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten, en ik gestadig bij hem zijn in al zijn ongenuchten. Het gevaar zal ik hem doen ontvlien, zijn levensdagen rekken. Ik zal hem mijn eer en heil doen zien en nooit mijn hulp onttrekken. Psalm 91, vers 8. Wij geven onze aandacht aan zondag 7 uit de Heidelbergse Catechismus, de vragen 20 tot en met 23. Vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord. Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een waar geloof? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, met welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen voor anderen, maar ook voor mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23. Hoe luiden die artikelen? Antwoord: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Het gaat in deze zondag over het ware geloof. Drie aandachtspunten. De dringende noodzaak van het ware geloof, het eigenlijke karakter van het ware geloof, de krachtige belijdenis van het ware geloof. Dus drie punten. Ten eerste de dringende noodzaak, ten tweede het eigenlijke karakter en als derde punt de krachtige belijdenis van het ware geloof. Gemeente, vanuit zondag 6 zijn de blijde tonen van het evangelie tot ons gekomen en nu klinken ze weer. Er is verlossing voor een verloren mens. God heeft voor een middelaar gezorgd, de Heer Jezus Christus. Wat een vreselijke toestanden zijn er in de wereld. Een en al ongerechtigheid. In die rampzalige wereld laat God ons een boodschap van zaligheid horen. De Heere doet dat onbeperkt en onbepaald. Wij zingen van het heil dat de aarde in het rond verheugt. En laten wij nu op die aarde wonen. Laat het heil nu ook aan ons verkondigd worden. Hebben we dat verdiend? Dat heil, dat komt bij God vandaan. Het komt van boven. Je ontmoet altijd weer mensen die zeggen, wij zetten onze schouders eronder. Wij doen er wat aan. Nee, het heil is uit God. Het is eenzijdig Gods werk. Zo hoorden we het de vorige keer. En vraag 20 van onze zondagsafdeling sluit daarbij aan. Als er gevraagd wordt, worden dan, als er dus een zaligmaker en een verlosser is, alle mensen weer door Christus zalig, gelijk ze door, dat wil zeggen in, Adam zijn verdoemd geworden. Alle mensen zalig? De inhoud van die vraag kunnen we ook terugvinden in het stukje dat we samen zojuist in het evangelie van Lucas gelezen hebben. Er komt iemand bij de Heer Jezus die zegt, die best betrokken is op het koninkrijk van de Heere, en die vraagt, zijn er ook weinigen die zalig worden? Lucas 13. De kinderen die kunnen zich die vraag best wel voorstellen. Die vraag je misschien ook wel eens af. Zouden er nou veel mensen zalig worden? Die man die bij de Heer Jezus komt, die heeft er kennelijk niet zoveel verwachting van. Want hij zegt, zijn er ook weinigen die zalig worden? En het antwoord van de Heer Jezus is heel opvallend. Toen heeft de Heer Jezus niet gezegd, ja hoor, het zijn er maar heel weinig. En het zou een wonder zijn als jij erbij bent. Je moet er maar niet te veel hoop op hebben, want het zal voor jou wel niet zijn. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Jezus heeft ook niet gezegd, het zijn er zoveel, of zoveel. Jij? Zit jij er mij niet over in hoor. Wel nee, het komt helemaal goed met jou. Jij komt er wel. Als jij er niet komt, wie zou er dan wel komen? Evenmin, zei Jezus, zoveel. En jij bent één van die velen. Nee, dat heeft Jezus allemaal niet gezegd. Hij heeft niet gezegd, het zijn er weinig. Hij heeft ook niet gezegd, het zijn er veel, dus maak je maar geen zorgen. Hij zei: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Vindt u dat ook altijd zo'n aangrijpende uitspraak van de Heer Jezus? Velen zullen proberen in te gaan en het zal niet gaan. Ze zullen beginnen buiten te staan en te kloppen. Doe ons open, Heere, Heere. En hij zal hen antwoorden: ik ken u niet van waar gij zijt. En zij zullen dan antwoorden: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. Zouden dat alleen woorden voor toen zijn? Of zouden dat ook woorden voor vandaag zijn? De schrift is niet tijdgebonden. Dus het zijn ook woorden voor vandaag. En dan zeg ik, zijn dat geen aangrijpende woorden? Velen, zegt Jezus, velen zullen zoeken in te gaan. Dus niet zomaar een enkeling hier of daar, een toevalstreffer of een incident. Nee, velen. Velen die zeggen, ja, maar ik ken Jezus. Dacht je dat ik Jezus niet kende? Nou en of. Ik ken Jezus hoor, ja hoor. Is dat bepalend, gemeente? Kennelijk niet. Een mens kan wel zeggen, ik ken Jezus. Maar waar het om gaat, is dat Jezus zegt, ik ken u. En dan blijkt uit het stukje dat we gelezen hebben, dat Jezus zegt, ik ken u niet. U zegt wel dat u mij kent, maar ik ken u niet. Wat een vreselijke mogelijkheid is dat. Als we denken dat wij Jezus kennen en het blijkt dat hij ons niet kent. Waar ligt dan de scheiding in het leven van mensen? Waar komt het dan op aan? Dan zegt de catechismus, dat is het geloof. Het geloof trekt de scheidslijn. Hoor maar, als we lezen. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig, zoals ze in Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. We lezen in de Heilige Schrift, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Johannes 3, vers 36. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, Marcus 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, Johannes 3, vers 16. Hoort u wel? Het geloof brengt de scheiding aan. Als de grote dag van Christus komt, de kinderen weten dat ook wel, zullen de schapen en de bokken van elkaar gescheiden worden. Op grond waarvan? Op grond van het geloof. De vraag is er geloof geweest in ons leven? Ja of nee? De reden waarom een mens verloren gaat, ligt niet in het feit dat hij of zij onder het oordeel van de verdoemenis ligt. Sommige mensen denken dat. Maar wat is het dan wel? Het ongeloof. Dat is de reden waarom mensen verloren gaan. U ligt verloren onder de zonde. Maar als u als jij verloren zou gaan, waarom is dat dan? En u voelt wel, er komt een antwoord dat u liever niet zou willen horen. Het is ongeloof. Dan krijgt u het eindje naar u toe. Ik hoop dat je dan niet meer verder kunt, meisje of jongen, op die weg die je in je jonge leven al verschillende jaren bent gegaan. Gemeente, een mens gaat verloren door ongeloof. Dat wil zeggen, omdat hij Christus niet omhelst heeft. Wat is het geloof toch noodzakelijk? Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, zegt Hebreeën 11. Het geloof waardoor we Christus worden ingelijfd, zo lezen we hier. In het woordje inlijven zit het woordje lijf. Ingelijfd worden betekent dus zoveel als één lichaam worden met. In 1810, in de tijd van Napoleon, werd Nederland ingelijfd in Frankrijk. Toen hebben we onze zelfstandigheid prijs moeten geven en zijn we onderdeel van Frankrijk geworden. Wie in het leger dient, die wordt ingelijfd bij een bepaald onderdeel. Of als er een gezin hier in de gemeente komt wonen met kinderen, gaat het ene kind naar groep 4 en het andere kind gaat naar groep 6. Die wordt dan één met die groep waarin jij misschien ook wel zit. Dus inlijven is één worden met. Zo maakt het geloof één met Christus, verenigd met Christus. Als je dat nu plaatst tegenover wat er in deze wereld gebeurt, en dat is ontzettend veel, dan gaat het toch in ons alle leven in de eerste plaats om die vereniging met Christus. Het geloof verenigd met Christus. Je wordt uitgenomen uit Adam, want uit onszelf, van nature, zijn we één met hem. En je wordt ingelijfd en één gemaakt met Christus. En dat doet de Heilige Geest. Waar is de Heilige Geest, gemeente? Hier. Dat is om stil van te worden. De Heilige Geest die is hier werkzaam. Ja, de Heilige Geest is daar waar het woord geopend ligt. De Heilige Geest werkt in het spoor van het woord van God. God haalt de zondaar weg uit de machtssfeer van de Satan. En hij brengt hem onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. De zondaar die verandert van koning. En kijk er nu uw leven eens op na, gemeente. Bent u van koning veranderd? Dat geeft een totale verandering in je leven. Soms ben ik wel eens bang dat mensen dat wel zeggen, maar dat ze niet beseffen wat ze zeggen. Want wat is totaal? Totaal is helemaal. Alles dus. Heel je leven gaat op de schop. Heel je leven wordt omgekeerd. Een totale ommekeer voor de volle 100%. Satan vindt het best als hij uw leven verandert voor wel 99%. Als hij dan die 1% maar houden mag. Maar dat kan niet. Het is alles of niets. Er zijn mensen die proberen wat te schipperen. Een beetje van dit, een beetje van dat. Dat mag in het dagelijks leven misschien wel kunnen. Maar dat kan niet in het koninkrijk der hemelen. Als u dat 1% van Satan blijft, dan kan het lijken alsof u op die smalle weg gaat. Maar u gaat op de brede weg. Ook met die 1%. Daarom, alle verandering is nog geen waarachtige vernieuwing. Er kan veel zijn wat erop lijkt. Had u dat gedacht van die mensen die Jezus aanhaalt in Lucas 13? Die horen er toch ook bij? Moet je kijken wat ze allemaal doen. Profeteren, in zijn naam eten, drinken. En toch, ik ken u niet van waar gij zijt. Daarom de vraag, bent u Christus ingeplant? Leven we uit hem vanuit een waarachtige wedergeboorte? Alleen dan bent u levend geworden. De Heilige Geest doet dat in het spoor van het woord. En daarom zijn we blij als we elkaar in de kerk mogen zien. De kerk wordt ook wel genoemd de werkplaats van de Heilige Geest. In het dagelijks leven werkt de een hier en de ander die werkt daar. Maar de Heilige Geest, die werkt wereldwijd. De bladeren aan de bomen, het gras dat groeit en de bloemen die bloeien. Het is allemaal het werk van de Heilige Geest. Maar hij werkt in het bijzonder in de kerk. Tijdens de catechisatie, als je thuis het woord leest. Als de Heilige Geest zo bezig is met een mensenkind, dan wil hij het geloof werken in het hart van zo'n zondaar. En die zondaar één maken met Christus. Het oprechte geloof, als een werkstuk van de Heilige Geest, richt zich in alle nood en dood op die ene verlosser, Jezus Christus. Er is een zaligmaker. En hier moet u zijn. Hier wil de Heilige Geest werken. Als het licht zo valt op de zaligmaker van zondaren, dan komt er ook een betrekking op hem. U zoekt het dan niet meer buiten hem. Nee, dan gaat het juist om hem. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Het waarachtige geloof dat de Heilige Geest door het geloof werkt, richt zich op God. Het richt zich in God op Christus. De Heilige Geest opent het woord waardoor we hem gaan ontmoeten, die een volkomen zaligmaker is voor een volkomen verloren zondaar. Totaal afgeschreven, maar om Jezus wil behouden. Wat een genade. Als het oprechte geloof een zondaar verenigt met Christus, één maakt met hem, dan komt het openbaar. dat je bij hem hoort. Want als we één geworden zijn met hem, dan gaan we ook onze levenssappen trekken uit hem. Wie levend gemaakt is door de Heilige Geest en leeft uit Christus Jezus, die ontvangt de levenssappen uit hem. Die hoort bij hem en die gaat leven tot de eer en de verheerlijking van zijn grote naam. Van dat één worden zegt de apostel dat Christus door het geloof woont in zijn hart. En neem dat woord nu eens heel letterlijk en zeg: Paulus, doe de deur van je hart eens open. Wie woont daar? Christus. Christus woont daar door het geloof in het hart van Paulus. Wie door het geloof één is met Christus, die zal, zo zegt ook de catechismus, ook zijn weldaden aannemen. Dus die inlijving, die is passief, dat doet een ander. Voor wie de inlijving werkelijkheid is, volgt ook een daad. Het aannemen van al de weldaden van de Heer Jezus Christus. Dan ontvangt u in de hand van het geloof al de weldaden die Christus voor zijn kerk heeft verworven. Het geloof is toe-eigenend van aard. Als kinderen in het gezin zeggen, mag ik dit, mag ik dat? Nou, dan zeggen we rustig maar. Voor iedereen wat, je moet niet zo dringerig, niet zo brutaal zijn. Maar in het koninkrijk der hemelen zeggen Gods kinderen, Heere, mag ik dit, mag ik dat? En dan zegt de Heere niet dat je te veel vraagt. De Heere wil geven, mild en overvloedig. Dat is de toe-eigenende aard van het geloof. Als je een oma of opa hebt die op een boerderij wonen, of als je wel eens mee geweest bent met iemand op een boerderij, dan zie je in de mooie kamer van de boerderij heel vaak een kabinet staan. Dat is zo'n hele grote kast met laden en deuren. En als die deuren opengaan, dan zitten er allemaal prachtige dingen in. Daar is de boerin heel trots op. Dat was de kast van de boerderij. En zo is het ook met het kabinet, de kast van Gods genade. God doet de deuren open en laat zijn schatten zien. Wat een weldaden. Vergeving van zonden. Het eeuwige leven. De vrede met God. De aanneming tot kinderen. En dat alles uit louter genade. Die weldaden worden alleen maar aangenomen door het geloof. Het waarachtige geloof. U moet ingelijfd zijn in Christus. Leven uit het geloof. Wilt u die weldaden kunnen aannemen? Er zijn ook mensen die halen die weldaden naar zich toe en die zeggen, nu hoor ik er ook bij. Nee, die implanting of die inlijving is doorslaggevend. Van daaruit worden de gaven ontvangen. Wie worden er zalig? Alleen die Christus worden ingelijfd door een waar geloof en al zijn weldaden aannemen. Zo gaat de catechismus in het spoor van de schrift. Want als zij het zo omschrijft, dan zegt de tekst tegelijkertijd, daarbuiten word je dus niet zalig. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Dat is gauw gezegd, maar daar mogen we best even bij stilstaan. De toorn van God blijft op hem. Wat is dan het verkeren onder het woord van God, het zijn in het huis van de Heere, een ernstige aangelegenheid? Meisjes en jongens, de Heere meent het als hij je roept. De Heere houdt niet zomaar een praatje. Het is het waarachtige woord van God. En niet alleen als je jong bent, maar ook als we wat ouder zijn. De Heere laat het woord niet vrijblijvend brengen, zo in de trant van bekijk het maar eens. Nee. God laat het brengen met een bevel, met bevel van geloof en van bekering. Het hart van God klopt als hij zijn hof openstelt en zegt tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot de mensenkinderen, Spreuken 8. Bij alles wat het hart bezwaren kan, laat de Heere het woord uitgaan. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Van der Goe zegt in een van zijn brieven, als je alleen maar niet schuldig zou staan aan de zonde van het ongeloof. welke zonden er ook mogen zijn, dan is er voor u geen gevaar om verloren te gaan. Hij bedoelt te zeggen, kijk, dat ongeloof, daar zit het nou op vast. Al heb je nog zoveel zonden, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Die aandrang van de hemel, die horen we ook als we gaan zingen. Uit Psalm 81, vers 9. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen, wat gij hebt te doen. Och dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. Psalm 81, vers 9. Het ware geloof. We dachten eerst na over de dringende noodzaak. Nu staan we in de tweede plaats stil bij het eigenlijke karakter van het ware geloof. Gemeente, het antwoord zegt kort samengevat, een waarachtig geloof is kennis en vertrouwen. Die twee, die horen onafscheidelijk bij elkaar. Er zijn mensen die zeggen, kennis is een zaak van het verstand en vertrouwen is een zaak van het hart. Maar dat is niet waar. Het geloof is één. Het is geloofskennis en geloofsvertrouwen. Je kunt niet zeggen, het ene is er wel in mijn leven en het andere dat mis ik nog. Het is ook niet zo dat u voor die kennis zelf moet zorgen en dat de Heilige Geest dan degene is die het vertrouwen aanbrengt. Het is een eenheid, twee kanten van dezelfde zaak. Als je een munt hebt, zie je de beeltenis van de koningin aan de ene kant en de waarde van de munt aan de andere kant. Kun je dan zeggen, kijk, ik heb 2 euro, want hier staat de koningin en aan de andere kant staat 1 euro. Nee, natuurlijk niet, het is 1 euro. Het is één geloof met twee kanten, kennis en vertrouwen. Je kunt niet het ene wel hebben en het andere niet. Het is echt een twee-eenheid. Eerst dan dat woordje kennis of weten. Is het een zaak van het verstand? Ja, het is een zaak van het verstand. Volgende vraag. Is het een zaak van het verstand alleen? Antwoord, nee. Ik denk aan de regel uit de psalmen. Geef mij, Heere, verstand met goddelijk licht bestraald. Dus van waar komt die verlichting? Van God. Het is goddelijk licht, dat komt van de Heilige Geest. De wetenschap van het geloof is een wetenschap die de Heilige Geest werkt in je hart. Als de Heer je verstand gaat verlichten, dan gaat Hij ook de Bijbel voor je openen. Dan ga je in het woord van de Heer dingen lezen die je er nog nooit in gelezen hebt. Meisjes en jongens, wist je dat? Andere ogen. Verlicht de ogen van het verstand. Je zegt, ik had al heel vaak in de Bijbel gelezen. Maar zoals ik nu lees, zo heb ik het eigenlijk nog nooit gelezen. Weet je, het lijkt wel alsof ik een andere Bijbel heb gekregen. Alsof er andere dingen in de Bijbel staan dan vroeger. Oude dingen komen in een totaal nieuw licht te staan. Je leest, God wacht om genadig te zijn. En je hebt dat heus wel vaker gehoord. Maar bij goddelijk licht vraag je, Heere, wacht u om genadig te zijn? En wacht u op zo iemand als ik? Wacht u op mij, o God? Gemeente, als je een mens in nood bent die de toorn van God over je leven ervaart, als je weet van je ongerechtigheid voor het aangezicht van de Heere, als, zoals de Bijbel erover spreekt, de grimmigheid van de Heere je niet vreemd is vanwege je overtredingen, als je het radicaal voor God verliezen moet en de Heere gaat de Bijbel voor je openen en je ervaart dan dat Hij het licht laat vallen over de inhoud van het woord van God en je ervaart dat de Heere licht gaat ontsteken in je donkere wereld en je hoort zingen van de Heere Jezus als een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, dan zie je wat je nog nooit hebt gezien en dan lees je wat je nog nooit hebt gelezen. Dan gaat de Bijbel je de naam onthullen van een die kwam, niet om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaren. Gemeente, dan verdwijnt ook de vanzelfsprekendheid uit je leven. Soms als je met mensen spreekt over de Heer Jezus, dan kan het gebeuren dat ze zeggen, ja, natuurlijk, vanzelfsprekend, de Heer Jezus. Maar als de Heer werkt tot zaligheid, dan is dat echt niet vanzelfsprekend. In het waarachtige leven met de Heere komt het woordje van zelfsprekendheid niet voor. Dan is er verwondering. Dan is er verwondering in het hart. Je vraagt in verwondering, Heere, is er een middelaar? Een middelaar Gods en der mensen? Is er onder de hemel een naam gegeven waardoor wij zalig moeten worden? En is er dan ook zaligheid voor mij? Wat een wonder als het woord van de Heere zich zo opent, dat er ook voor u zaligheid te zoeken en te vinden is, die de Vader gegeven heeft tot een zaligmaker van zondaren. Wat wordt die naam kostbaar, dierbaar en lief voor je ziel. Die ene naam tot zaligheid. Wat een verwondering om te geloven dat Jezus in de wereld gekomen is, niet opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat Hij de wereld behouden zou. Bent u niet te hoogmoedig om met de wereld op één hoop geveegd te worden? Dan is er hoop. Meisjes en jongens, Luther was eens aan het lezen in het Johannesevangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En Luther las die tekst. Al zo lief heeft God. En toen begon hij weer opnieuw. Al zo lief. En weer die eerste woorden, al zo lief heeft God, en hij stopte weer. En toen nog een keer, al zo lief heeft God Maarten Luther gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Wonder van genade van God, voor zo een als Luther, voor zo'n zondig mensenkind, voor zo'n Adamskind. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is het wonder van je leven. Dan begrijp je ook een beetje wat Jesaja geschreven heeft. Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest zijt. Moet je daar nu dankbaar voor zijn? De zin loopt nog door. Maar uw toorn is afgewend, afgekeerd, en gij troost mij, Jesaja 12. Weten we wat van die toren? Van God weten we ook wat van dat afkeren van die toren. Als dat niet zo is, dan kun je die vertroostingen wel uitlichten, maar dan zou u ook kunnen behoren bij die mensen van wie Jezus zei, ik ken u niet. Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En dat is nogal wat. Alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard. We kunnen dat samenvatten als de tweeslag wet en evangelie. Het geloof houdt de wet voorwaarachtig. De wet in de hand van de Heilige Geest openbaart ons de deugden van God. De heiligheid, de rechtvaardigheid van God, zijn hoogheid en zijn majesteit. De wet doet u de majesteit van God kennen in zijn gerechtigheid, maar ook in zijn rechtvaardigheid. En dat leidt tot boetvaardigheid, tot verdriet en droefheid over de zonde. En dan stemt u ermee in. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Maar het geloof betrekt zich vooral op het evangelie. Door de wet is de kennis van de zonde. Maar door het evangelie is de kennis van de behoudenis in Christus Jezus. En Petrus die schrijft dan, u dan die gelooft is hij dierbaar. Dus enerzijds het kennen en aan de andere kant het vertrouwen. Het geloof is ook een vast en een zeker vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is. Uit louter genade, alleen omwille van de verdiensten van Christus. Anderen krijgen die weldaden, zo beleidt het geloof hier. Maar het geloof zegt eveneens, ik ook. Dat anderen vergeving van de zonden ontvangen, dat willen misschien bij u of bij jou nog wel in. Maar dat nu ook u vergeving van zonden ontvangt. Soms kun je het makkelijker bekijken voor de ander dan voor jezelf. Als je gebogen gaat onder het pak van je schuld en je ongerechtigheid, dan kan het wel voor een ander. Maar dan kan het voor jezelf zo moeilijk liggen. Als de Heere het woord opent, als het licht van boven erover valt en de Heilige Geest werkt door het evangelie in je hart, dan wordt het heel persoonlijk. En daar gaat het om. Anderen, maar ook mij. Als je dat loskoppelt van het laatste stukje, alleen om de verdiensten van Christus wil, dan kom je er nooit uit. Daarom, de Heere laat u Christus verkondigen en zijn werk, opdat u het zien op hem, dat u in het zien op hem zeggen mag, ook voor mijn zonden heeft hij betaald. Dat zeg je misschien met een beschroomd hart en met knikkende knieën, maar tegelijkertijd nochtans met een blijde jubel in je hart. Want het is uit genade alleen om Christus wil. En vergis u niet, gemeente, het is ook heel afsnijdend, want alles wat van onze kant aangedragen wordt, dat wordt de deur gewezen. Niets komt in aanmerking van al ons bezig zijn en werken. Heeft u dat ook zo gewerkt? Heeft u ook zo gewerkt? Dat zit in ons bloed, maar het wordt afgebroken in ons leven. Dat is voor je vlees niet zo plezierig, maar dat is voor je geest heilzaam. We moeten afgebracht worden van alles wat van ons is en het alleen vinden in datgene wat Christus in ons openbaart. Je kunt zo zoeken naar iets. Je zegt, als ik nu eens dit had, als ik eens dat had, als het nu eens zus was of zo, als ik zo'n gestalte had, wat kun je het ook zoeken in je tranen? Wat kun je het zoeken in je ervaringen, om het ze te leggen in de weegschaal van de gerechtigheid van God? Maar in die weegschaal komt geen beweging met alles wat wij er van onze kant in willen leggen. Wat een zegen als de Heere dat laat zien. Als hij je brengt aan het einde van al je bezig zijn. En hij laat zien dat er niets van u bij kan en dat er niets van u bij hoeft. Geen tranen. Het gaat niet zonder tranen. Geen zuchten. Het gaat niet zonder zuchten. Het gaat om de gerechtigheid voor God. Het is genade alleen. Uitsluitend om de verdiensten van Christus. Daarmee houdt hij zijn kinderen klein. Gemeente, u bent niet op uw plek als u daar bovenuit groeit. Want God is een jaloers God op zijn eer. Dacht u dat de Heere zijn eer wil delen met uw werken? Daarom, dat graven naar genade, dat is een diep werk. En sommige mensen die praten daar zo oppervlakkig over. Genade zus, genade zo. En ik zal niet ontkennen dat de Bijbel het boek is van de genade van God. Maar Gods genade spit tot op de bodem van ons leven, opdat we afgebracht zullen worden van alles wat van ons is. Of wordt u een volmaakt christen, een mens van wie men zegt, kijk, dat is nu een ideaalbeeld van een christen. Paulus doorleefde het heel anders. Hij riep uit, wat ben ik een ellendig mens. Ik hou het maar niet. Ik jaag ernaar. Het is een dagelijks terugkerende aangelegenheid om je schuld te moeten belijden. Heere, ik heb u verdacht gehouden in uw liefde. Ik heb te klein gedacht van uw genade. Ik ben wegen ingegaan, o God, die niet klopte. Er is zoveel in mijn leven wat zich tegen u verheft. De Heere maakt klein en de Heere houdt ook klein. Opdat we een leven zullen hebben dat getekend is door afhankelijkheid aan hem. Dat is vertrouwen. Want als je van iemand afhankelijk bent, dan vertrouw je ook op zo iemand. O Heere, het komt bij u vandaan. Zo wil de Heere het ook openbaren. Dat is het vertrouwen van het geloof. Dat wil zeggen leunen en steunen op een ander, op de Heer Jezus Christus en op hem alleen. Dan vindt een mens niets meer in zichzelf wat aangenaam is voor God. En krijgt hij de Heere nodig met lege handen. En dat blijft zo. Opdat God de lege hand vervullen kan. Vanuit de volheid die er is in de Heer Jezus Christus. Hoe afhankelijker u bent van hem, hoe meer het klinkt in uw hart. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. En daarom loof ik hem mijn leven lang. Dat werkt de Heilige Geest door het evangelie in het hart. En daarom zijn we vandaag hier in de werkplaats van de Heilige Geest. Hij werkt het geloof en hij versterkt het geloof. We mogen verwachting hebben van deze God en zaligmaker. Juist omdat het genade is, hoeft niemand te wanhopen. Wanhoop wel aan uzelf, maar wanhoop niet aan de genade van God, alsof die te klein voor u zou zijn. Het is hoogmoed als we denken dat onze zonden zo groot zijn, dat Gods genade die niet verzoenen kan. God laat genade verkondigen tot aan de einden van de aarde. Heere, maar daar wonen wij. Hij houdt zijn werk in stand. De lof op zijn naam zal niet ontbreken. Gegrond in de diepte van het werk van Christus klinkt de lofzang omhoog uit Psalm 92, het 7e vers. Dat gaan we met elkaar zingen. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon. De palm en zeden groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Psalm 92, vers 7.
Thank you.
Het ware geloof, de dringende noodzaak, de indringende inhoud en tenslotte de krachtige belijdenis van het geloof. Vraag en antwoord 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom, dat is in een korte inhoud leren. Is het u opgevallen dat er staat, al de beloften van het evangelie, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, is nodig om te geloven. Al de beloften. U zegt, ik heb wel eens een belofte van de Heere gehad. Gemeente, dat is goed en het is groot en fijn, maar dat valt in het niet bij wat hier staat. Hier staat al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Daar kunt u niets van missen. Al de beloften van het evangelie, al de beloften van God zijn nodig om onze zaligheid op te funderen. Waarom al de beloften? Waarom alles wat God beloofd heeft? Omdat u zo dodelijk arm bent. U hebt niets. U hebt dat alles nodig. Omdat u alles voor God verspild hebt. U hebt niets overgehouden. Zo schuldig bent u. Dat u alles wat ons in het evangelie beloofd wordt nodig hebt. We groeien nooit boven onze schoenen uit. Alsof het lek zouden boven water zouden hebben. Nee. Dat verdiept juist. God zegt juist, alles wat ik beloofd heb, omdat u zo nameloos arm bent, zo diep bent u nu gevallen. Zo ver bent u van mij afgeweken. God zegt, ik doe er wat aan. En dan buigt u het hoofd en zegt, o God, alles wat u beloofd hebt. U mag blij zijn en dankbaar, als er een woord is dat bijzonder gesproken heeft in uw leven. Maar u mag de basis niet versmallen. Nee, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. U komt hiermee ook nooit klaar. Niet eerder dan dat die beloften, die samengevat zijn in de 12 artikelen, hun beslag hebben gekregen. Waarom niet? Als je die beloften samenvat, dan zie je dat alles wat nodig is tot zaligheid, het werk is van de drie enige God. Van Vader, Zoon en Heilige Geest. Je kunt daar niets van missen in je leven. Niets van de volheid van het heilshandelen van God. Als je mag nazeggen, ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan geef je alles uit handen. Alle roem is uitgesloten. Aan het einde van antwoord 21 is er sprake van de verdiensten van Christus aan het kruis. Dan staan we op Golgotha. De verdiensten van Christus hebben daar hun spits gekregen toen hij uitriep. Het is volbracht. Het waarachtig geloof roept daarom met Paulus uit. Het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereld groten. Psalm 113, vers 4. gemeente, in het kader van Hervormingsdag willen wij na de zegenbede een vaste burcht is onze God zingen en daarvan het eerste vers. Maar besluiten wij nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.